Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Goedemiddag luisteraars. Vandaag Koningsdag kunt u luisteren naar Elsa van der Kooi, Adriana Schuurman en anderen over het door Elsa gelanceerde tijdschrift Moed. 4 portretten van mensen die ondanks hun rugzak wat van het leven weten te maken. Paul, Terrence, Laura en Bart. De uitzending is een herhaling van 22 december 2022.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Vandaag staat onze uitzending geheel in het teken van het magazine Moed. Het is een tweedelig magazine waarin 4 mensen geportretteerd zijn over hoe zij hun leven, ondanks vele hobbelen, een draai hebben weten te geven. Met initiatiefneemster, interviewster en schrijfster Elsa van der Kooi en betrokken grafisch ontwerpster en tekstbewerkster Adriane Schuurman ga ik straks in op hoe het Moed tot stand kwam, hoe het eruit ziet en dergelijke. En 3 van de 4 mooie portretten zijn ook in de studio. Paul, Bart en Terrence. Laura staat ook in het boek, maar dat kan helaas kan ze niet aanwezig zijn. En dit komt alles na de muziek. Ja, u weet vast de titel wel van dit nummer. The Beatles, The Paperback Writer. Een nummer geschreven door Paul McCartney. En het is toegeschreven aan het partnerschap Lennon en McCartney. Het nummer werd uitgebracht als A-kant van hun 11e single in mei 1966. Maar nu eerst naar Michiel voor agenda en mededelingen.
Agenda en mededelingen van donderdag 27 april. Agenda. Inclusion in the Manor Hotel. Op vrijdagavond 28 april is er van 8 tot 11 uur Inclusion. Dit is een maandelijkse avond in de Manor Hotel georganiseerd door Trans Amsterdam. Er is een lezing, een voordracht of een themaavond. U bent van harte welkom. De toegang is gratis, consumpties niet. Het Manor Hotel vindt u aan de Linnaeusstraat nummer 89. Nabestaande café De Nieuwe Ooster. Op zondagochtend 30 april bent u van 11 tot 1 uur welkom bij het nabestaande café Rozenburg. Janine Okkersen en Mariek van Diemen begeleiden het café dat steeds een ander thema heeft. De inloop start om 11:15. Fijn als u zich aanmeldt via m.smeding@amsterdam.nl. De Nieuwe Ooster vindt u aan de Kruislaan 126 in de Watergraafsmeer. Dag van Empathie in Pakhuis de Zwijger. De Dag van Empathie op 3 mei aanstaande staat in het teken van het herdenkingsjaar 150 jaar slavernijverleden. Dit jaar herdenken en vieren wij de afschaffing van de Nederlandse slavernij. Er wordt stilgestaan bij de gezamenlijke geschiedenis, de doorwerking en impact op verschillende gemeenschappen en hoe we tot een gezamenlijke toekomst kunnen komen. De avond is gratis toegankelijk en begint om 8 uur. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179 in Amsterdam Centrum. Herdenkingen en vrijheidsmaaltijden. In Nederland zijn er door het hele jaar heen herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. In de zogenaamde herdenkingskaart kunt u zoeken waar en wanneer er een herdenking bij u in de buurt plaatsvindt, ook die van 4 mei. Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag met een vrijheidsmaaltijd. De vrijheidsmaaltijd zorgt voor bijzondere ontmoetingen aan de eettafel en het is dé plek voor een goed gesprek over vrijheid. U vindt de herdenkingskaart en een overzicht van de vrijheidsmaaltijden op www.4en5mei.nl. Mededelingen. Aanpak wachtlijsten hulp bij het huishouden. In februari heeft Cliëntenbelang Amsterdam het manifest Aanpak wachtlijsten hulp bij het huishouden aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin werd gevraagd een taskforce te vormen en een actieplan op te stellen. De wethouder sprak haar steun uit voor het manifest en het ontwikkelen van een actieplan. Er zijn in maart werkgroepen gevormd rond de thema's wachtlijsten, omgaan met urgentie, personeel, financiën en vernieuwing en variatie van het aanbod. In deze groepen zijn zorgaanbieders van hulp bij het huishouden, buurteams, cliëntenorganisaties en andere organisaties breed vertegenwoordigd. Eind april zal de gemeente een aantal voorstellen voorleggen aan cliënten en aan de medewerkers hulp bij het huishouden. Meer informatie vindt u op www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. DenkTank Digitale Gemeente 2035 podcast. In deze podcast spreken de gasten over de ambitie van de overheid om koploper te zijn in de digitale publieke dienstverlening van morgen. Het is een complex vraagstuk waar niemand nog een antwoord op heeft. En het absorptievermogen van nieuwe technologie bij de gemeente is beperkt. Pionieren, experimenteren en samenwerken met wetenschap en bedrijfsleven zijn cruciaal om tot effectieve oplossingen te komen. Dat vraagt een omslag voor de gemeentelijke organisatie en het topambtelijk leiderschap. In de podcast laat ombudsman Munis Ramlal zijn licht schijnen op het onderwerp. Ga naar www.aeno.nl/denktank-digitale-gemeente-2035. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 27 april.
Dankjewel Michiel. Ik ga nu praten met Elsa van der Kooi en met Adriana Schuurman. Welkom in de studio, alle twee. Elsa, als allereerste, je bent werkzaam geweest bij Arkin. Je hebt heel veel psychiatriecafés georganiseerd. Je hebt uitgeverij Toby Vroeg opgezet, samen met Jet Verseur, die er helaas niet meer is. En je schrijft boeken en je doet nog veel en veel meer. Dat schrijven, dat is jou wel toevertrouwd. En net als praten met mensen die met een randje, als ik het even oneerbiedig mag zeggen. Hoe ontstond bij jou het idee voor magazine Moed? Waarom moest dat er komen?
Ik ben in 2020 januari, februari, ben ik opgenomen geworden. Voor 6 weken in de kliniek. En ik had ernstige depressieve klachten. Lichte psychose verschijnselen. En een doodswens. En toen ik thuis kwam, na 6 weken, toen wist ik wel dat ik nooit meer zou kunnen werken. En na ongeveer een maandje of 4 begon ik me af te vragen wat ik dan nog wel zou willen. En vrijwilligerswerk ligt voor de hand natuurlijk. Maar ik vroeg me af van, ja, wat wil ik nu eigenlijk zelf? En toen dacht ik van, oké, dan wil ik mijn journalistieke vaardigheden wel uit gaan bouwen. En toen bedacht ik, nou, dan ga ik interviewen. En toen kwam natuurlijk de vraag van, ja, wie ga ik dan interviewen? En ik bedacht, dan wil ik de mensen van wie ik hou, mijn familie en mijn vrienden, wil ik gaan interviewen. Want dat zijn eigenlijk de interessantste mensen die ik ken. Dus zo is het idee geboren.
Ja, en als je het hebt over de titel moed, mm-hmm. wat betekent dat voor jou, moed?
Ik heb op een gegeven moment, zag ik bij Zomergasten op de VPRO, zag ik iemand, ik zou bij God niet meer weten hoe die heet. En hij had het erover dat door acties het leven te leiden dat voldoening geeft. En dat heb ik altijd onthouden. En toen op een gegeven moment ben ik Bart gaan interviewen. En hij was de eerste en de eerste dag dat we elkaar zagen. Toen vertelde ik Bart hoe ik de titel bedacht had. Maar ik vond ook dat het nog niet helemaal klaar was. En toen heeft Bart even nagedacht. En die kwam met het woord analyses. Door acties en analyses het leven te leiden dat voldoening geeft. Dus dat was het. En toen ging Adriana, die had ik gevraagd of zij mij wilde helpen. En dat wilde ze wel. En op een gegeven moment vertelde ze dat ze had er met een vriendin over gesproken. En die vriendin die zei van, ja, maar hoe heet het dan eigenlijk? En toen zei Adriana van, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, en dat vertelde Adriana tegen mij. En toen dacht ik van, oh nee, maar dat moeten we niet hebben natuurlijk. En toen ben ik s'avonds op de bank begonnen met brainstormen. En er kwam van alles voorbij zin. En omdat het ook wel over zingeving gaat. Maar ja, ik ben gaan googlen en dat bestond natuurlijk al, tijdschrift Zin. Kracht bestond ook al. En nou ja, in ieder geval, ik ben de volgende ochtend ben ik verder gegaan met over nadenken. En toen ging ik maar een beetje, ja, zo een beetje hier heen en weer denken. En toen had ik, het werd echt heel gek. Knipsels en tomaat. En dat was het allemaal niet natuurlijk. En toen was ik onderweg boodschap aan het doen. En toen had ik hem ineens moed. En ik ben boodschappen gaan doen. Ik kwam thuis en toen ben ik gaan zoeken. En moed bestond nog niet. Dus tijdschrift moed. Dus ik had de titel te pakken. En toen ben ik natuurlijk gaan googlen van wat betekent moed. En dat was eigenlijk gewoon precies wat de lading dekt. Waar de verhalen over gaan. En moed is de bereidheid, de confrontatie met lichamelijke pijn, tegenslag, onzekerheid, levensbedreiging, angst en intimidatie aan te gaan en te doorstaan. En dan is ook nog heel mooi, het is een van de vier kardinale deugden, een psychologisch kenmerk en een karaktertrek. En soms wordt er onderscheid gemaakt tussen lichamelijke moed en morele moed. En die andere drie kardinale deugden is voorzichtigheid, rechtvaardigheid en wijsheid. En ja, moed is dus de vierde.
Ja, ja, duidelijk. En je had het even tussendoor over een soort motto wat erin zit. Mm-hmm. Mede dankzij Bart. Door acties en analyses het leven leiden dat voldoening geeft. Mm-hmm. Wil je dat dus, of Bart, zou jij dat willen toelichten?
Ik zat nog even over moeten denken. En dat mensen, ik denk dat aan mensen in Iran bijvoorbeeld, die echt de moed tonen door, als je het over intimidatie hebt en dergelijke, dat speelt bij ons minder volgens mij. Maar je hebt natuurlijk wel een zekere moed nodig om inderdaad je angsten te confronteren en erop uit te gaan, de wereld in te gaan en proberen de dingen te doen die jou voldoening geven. Ja. En dat is op zich al een zoektocht natuurlijk om dat te ontdekken wat dat is.
Ja, zeker. Ja, en Elsa, je zei, ik dacht aan Bart, goede vriend. Mm-hmm. Vriend die je al heel lang kent. Kwam je makkelijk aan vier personen?
Ja, dat ging echt heel snel.
Ja?
Ja. Ik had er aanvankelijk zes. En ik heb het er bij vier gelaten. Want ik heb sinds 2015 heb ik hele nare hoofdklachten. En als ik me erg lang concentreer of ergens op focus, dan worden mijn hoofdklachten erger. Dus na vier interviews in 2 jaar tijd dacht ik van, het is wel genoeg geweest. We gaan hiermee aan de gang met vier.
En hoe ben je van start gegaan?
Nou,
ik
ja.
Ik weet wel dat er heel veel eten bij te pas kwam. Heel veel koffie. Ja. Veel wandelen.
Ja, ja, nou ja, eten hoort er wel een beetje bij mij en mijn familie. En wij zijn van Indische afkomst, dus eten is belangrijk. En ik vind het altijd leuk om mensen te eten te geven. En het, dus de modus was dus van de interviews heb ik in 3 of 4 gedeeltes gehakt. 'S morgens, 's middags en 's avonds. En 's morgens kwam ik dan met het ontbijt, wat degene waar ik naartoe ging graag wilde eten. En 's middags met de lunch maakte ik een salade. En 's avonds nam ik de ingrediënten mee voor degene die ik interviewde en een van zijn of haar lievelingsgerechten. En dat maakte hij, zij dan ook voor mij klaar.
En dat was wel maar dat was wel verspreid over verschillende dagen.
Ja, ik wil aanvankelijk...
Dan sta je de hele dag in de keuken, lijkt me.
Nee, dat valt allemaal wel mee, joh. Salade sla je zo in elkaar.
Oké. Okay.
Mm-hmm.
Ja. Welke werkzaamheden kwamen er nog meer bij, behalve het uitwerken van die interviews?
Nou, ik heb alles gedaan. Hè. Ik heb de interviews gedaan, ik heb het geschreven. Ik heb het. Ik ben betrekkelijk bezig geweest om te kijken wat ik er nou precies mee wilde. En toen kwam op een gegeven moment de magazines in zicht. En toen heb ik het projectplan geschreven. Ik heb een presentatiedocument geschreven. Ik heb Adriana gevraagd of dat ze mij wilde helpen. En die stapte meteen in.
Ja. Maar Adriana, waarom stapte je daar meteen in?
Omdat ik Elsa wel ken. Ik heb wel vertrouwen in wat zij doet. En bovendien heb ik gewoon bewondering voor iemand die een uitweg vindt uit eigen problemen en dat op zo'n manier weten doen dat anderen er ook nog misschien wat aan hebben.
Ja, dus je was gelijk enthousiast.
Ja, en bovendien kende ik een van degenen die werd geïnterviewd. En wat mij daarvan aansprak is dat er zijn mensen genoeg met problemen. Maar heel veel van die mensen zijn dan in hun eigen ogen erg zielig en hebben aandacht nodig. En van een van die personen wist ik van dat is helemaal geen zielig iemand. En ik vind het extreem fijn dat er af en toe mensen aan het woord komen die ook allerlei narigheid hebben meegemaakt. Of die er misschien nog wel in zitten en waar je niets aan afziet. En dat zijn fantastische mensen en die hebben op hun eigen manier heel veel moed. En andere goede kwaliteiten. En ik vind het fijn dat dat eens in het voetlicht komt.
Ja, zeker. Dus het was een extra motivatie aan de gang te gaan.
En ik kon Elsa helpen. En ik help natuurlijk graag mensen die ik aardig vind.
Ja, nou, dat komt dan heel goed uit bij Elsa.
Ja, hè?
Ja, zeker. Elsa, je kende de mensen die je geïnterviewd hebt goed tot zeer goed, kan ik wel zeggen. Zijn er nog zaken naar boven gekomen die je hebben verrast?
Ja, zeker wel. Ja, van Terrence wist ik het wel een beetje. We kennen elkaar al erg lang. Maar wat ik bij Terrence zag, is dat hij altijd bezig is om zichzelf op te komen. En dat is al van jongs af aan. En dat hij, zeg maar, Terrence is klein. En mensen op straat kijken naar hem. En ze weten niet zo goed wat voor labeltjes ze dan Terrence moeten geven. En dus dan zeggen ze vrij snel dat hij een dwerg is. Terwijl er is dus geen dwerg, er is dus klein, maar alles klopt verder gewoon. Ik kwam bij hem in een periode dat hij een nieuwe heup moest hebben. Maar door corona was alles anders natuurlijk. Hij had ontzettend veel pijn. En op een gegeven moment is hij gaan bellen met zijn zorgverzekeraar. En die zei van als jullie niet willen dat ik ook nog aan mijn rug en aan mijn knieën moet worden geopereerd, dan zou ik nu toch wel inzetten op een nieuwe heup. En dat was hem, dat heeft hij gewoon zelf geregeld. Dus hij is gewoon zo ontzettend moedig in het opkomen van zichzelf. En doet dat altijd en zijn hele leven lang. En dat is bewonderenswaardig, denk ik. Ja. Bart, leerde ik dat hij echt bijzonder slecht tegen stress kan. En dat hij toch de moed opbrengt om daar wel mee om te gaan. En toch de dingen te doen die hij leuk vindt. Die hem wel stress geven, maar die hij leuk vindt. En Ja, dat is ook knap. En omgaan met wat hij zei het zelf net ook al. Dat het mooi is om de dingen aan te gaan die misschien niet voor de hand liggen en daar toch tegenaan te gaan.
Ja.
Laura natuurlijk. Haar zelfmoordpogingen, dat wist ik niet. En dat verraste me heel erg. Maar goed, we hebben daar uitgebreid aandacht aan besteed. En zij is er ontzettend goed uitgekomen. En ze weet nu dat depressie ook weer overgaat. Dat het niet haar hele leven lang is, maar dat het periodes zijn en dat periodes stoppen. En Paul, die is gewoon zo ontzettend positief zoals die in het leven staat. Dat is niet te geloven. En hij heeft ook weer de moed gehad om na de dood van zijn tweede grote liefde toch weer door te gaan. En zo goed mogelijk voor zichzelf en voor andere mensen te zijn. En wat ik moedig vind aan al deze vier mensen is dat ze de strijd aangaan steeds weer. En dat ze niet gaan liggen en zeggen, ik doe niet meer mee. En dat is, dat zie je toch wel best wel vaak bij mensen.
Ja, ja. Oké, dankjewel. Adriana, we hadden net al even een heel kort gesprekje over een paar zinnen. Je kwam bij dat magazine. Had je al veel ervaring met magazines?
Ik heb er wel een aantal gemaakt. Maar niet heel veel. Ik denk dat dit mijn vierde of mijn vijfde was.
Ja, en je doet de grafische vormgeving en de tekst.
Ik ben zo iemand die woord en beeld doet. En ik ben van huis uit een docent Nederlands. En als je een tekst ergens instopt, dan lees je ook stukken daarvan. En als er dan een D of een T verkeerd staat, dan zet ik hem natuurlijk recht. Of een ander woord dat ik tegenkom of ik denk, nou, dat loopt niet lekker. Dat pas ik dan aan. En als Elsa niet oplet en ik kom twee ellendige, kleine, rottige lettertjes te veel om iets op een hele pagina te krijgen. Als ze niet opletten, dan schrijf ik stiekem een woord ergens in een zin. Wat ik wel altijd heel netjes zeg, hoor. Ik ben wel zo weer dat ik dat dan eerlijk ruiterlijk toegeef. Van ja, ik ben niet goed genoeg als grafisch vormgever om dat op een andere manier op te pakken. Maar je tekst is er stiekem wel een beetje leuker op geworden, denk ik, dan zelf.
Ja.
Volledig vooroordeeld natuurlijk.
Ja, ja. En voordat ik... Ik hoorde jouw naam en ik dacht gelijk aan het boek wat je ooit hebt gemaakt voor het Diepwatercollectief. En dat zag er heel mooi en uitnodigend uit om te lezen.
Dank
en ook
wel.
Gewoon om even te pakken. Ja. En deze twee uitgaven doen er wat mij betreft niet voor onder. Ik vond het erg mooi. En denk je dat er ooit nog een, als er nog een deel bij komt, ga je dat dan met evenveel enthousiasme weer doen?
Ja, wat denk je? Ik heb al tegen Elsa gezegd van, lieverd, ik heb drie prachtige kaften voor je ontworpen. Dat is er één te veel. Ik vind dat je die ook moet vullen.
Ja.
Ja, ik vind het ontzettend leuk om aan dit soort dingen mee te werken. En ook omdat dit een speciaal tijdschrift is. Nee, de meeste tijdschriften die staan vol met reclames en grote foto's en weinig inhoudelijk. En dit is eigenlijk een soort van leestijdschrift. En het mooie daarvan is dat er af en toe een illustratie bij staat of een foto van de mensen over wie wordt gesproken. Want hoe vaak lees je niet iets over iemand en dan denk je, ja, maar hoe ziet die persoon eruit? Of ik hoor iets over een zwemdiploma uit 1940. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, lieverd, dat kan je gewoon zien. Dat hebben we erbij gezet. Ja. En dat vind ik leuk. Het is dus niet een standaard tijdschrift, maar het is er wel eentje. En wij hebben geprobeerd om dat zo leuk mogelijk te maken, ondanks de in verhouding grote hoeveelheid tekst.
Ja, ja, zeker. En waar ben je op dit moment mee bezig?
Ik ben op dit moment bezig maandenlang administratie aan het inhalen, want het is weer december en ZZP'ers hebben het dan moeilijk. Dus doen een schietgebedje voor ons allemaal. Want de BTW komt er weer aan en de jaaropgave en och, drama.
Nou, even aan de oproep aan de luisteraars. Even een schietgebedje.
Ja, heel graag. En ik ben echt niet de enige die daarmee zit. Nee. En voor de rest komt er een heel leuk boek aan voor mij wat gaat over abstract fotograferen. Nou, daar ben ik natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar. En dat is weer een boek met heel veel plaatjes. Want ik hou ervan om met plaatjes en tekst te werken.
Nou, hartstikke leuk. Ik ben benieuwd. Het komt vast wel op je website of iets te staan.
Uiteraard.
Ja. Ik had nog een vraag aan Elsa. Het is natuurlijk een heel mooi project. En ik vroeg me af, waar heb je je financiën vandaan gehaald?
Ja, dat is een mooie. Ik had geen geld. En ik had een projectplan gemaakt en de begroting. En ik zou zo'n 5000 kwijt zijn aan drukken en aan het vormgeven. En ik heb besloten om de magazines op voorhand te gaan verkopen. En daar ben ik half augustus mee begonnen. Ik heb mijn oude netwerk aangesproken. En ik had er zelf... De moed bestaat uit één en uit twee. Dus moed één en moed twee. En die vier interviewers die horen bij elkaar. Dus als je ze wil kopen, moet je ze per setje kopen. En ik had er zelf twee keer 250 verkocht. En toen stond het een tijdje stil. En toen op een gegeven moment kreeg ik de order van mijn oude werkgever. En ik wil hierbij Nico de Lau nog eventjes bedanken. Want die heeft het een en ander aangezwengeld bij de Raad van Bestuur. En ik kon er twee keer 500 verkopen aan Arkin. Dus dat is mooi. Ik had plan B. En plan B was toch proberen om subsidiegevers en fondsen aan te schrijven. En plan C was, wat mensen ook in die tijd tegen mij vertelden of zeiden, dat ik aan crowdfunding moest gaan doen. En dus, maar goed, plan A is gelukt.
Oh, dat is heel erg mooi en heel fijn. Heel fijn dat jij en Adriana even over dit gedeelte willen praten. En na de muziek ga ik praten met Bart, met Terrence en met Paul. Ja, daar gaat Tina Turner alweer met Ask Me How I Feel. denk niet dat ze daar blij mee is. Maar oorspronkelijk van haar album Foreign Affairs uit 1989. Ik ga nu praten met Paul, met Bart en met Terrence. Ook jullie welkom in de studio. Ik ga meteen van start met het tijdschrift verder. Moed. Als eerste wil ik vragen aan Paul. U bent de oudste van de vier geïnterviewden. Met de allerlangste geschiedenis. Kwam er nog iets onverwachts op tijdens het interview?
Ik heb onlangs een boekje geschreven over mijn leven. En toen is de hele rit aan me voorbij gegaan. Dus ik kon... En dan is dit eigenlijk een herhaling daarvan.
Ah, een uittreksel.
Nou ja, dan komt er weer een nodige te pas.
Ja. En welke, op welke delen van uw leven die ook in moed staan, bent u vooral ingegaan in uw boek?
Vanaf mijn geboorte eigenlijk.
Oh, dus ja. Alles.
Ja.
is het een dik boek geworden?
Thuis en scholen en opleiding en militaire dienst en later getrouwd en... Daar kwam weer een einde aan en toen kwam ik weer mijn grote liefde tegen.
Ja. En wat was de mooiste herinnering die in het, of de leukste herinnering die ook in moed staat? Aan welke tijd?
Dat is de tijd dat ik Anna tegenkwam en daar verliefd op werd voor de tweede keer. Laten we zeggen, de eerste ben ik getrouwd geweest. Dat is ten einde gekomen, dat huwelijk. En Anna die kwam op een gegeven moment op mijn pad. En daar heb ik ontzettende fijne tijd mee geleefd.
Ja, nou, dat spreekt al heel erg uit de tijdschrift. Ik denk, laat staan in de memoires. Ja. Die wil ik graag nog eens lezen, als dat mag.
Ik heb het niet bij me gehad.
Nee, maar dat komt dan wel een keertje. Oké, bedankt tot dusver. Terrence, je bent zelf ook schrijver.
Klopt.
Hoe vond je het om het onderwerp te zijn van Elsa?
We kennen elkaar al een tijdje en we weten van elkaars voorliefde voor schrijven. We zijn op de hoogte van elkaars psychische ongelukjes. Ik heb Elsa leren kennen via mijn toenmalige partner, die met Elsa samengewoond heeft. Zo zijn we bevriend geraakt en... hebben een band gekregen. Dus het kwam niet helemaal uit de lucht vallen.
Nee. En vond je het lastig dat een ander de vragen stelde en het opschreef? Of vond je het wel prettig?
Het was even anders. Normaal zit ik in een andere rol.
Ja.
Maar ik kon wel lekker kletsen. Dat was wel heel fijn.
Oh. Klets je graag?
Misschien een beetje te graag.
Oh, oké.
Okay. Je bent gewaarschuwd.
Goed, dan ga ik nu even over naar iemand anders. Bart, je bent een veelvraat. Voor wat betreft de boeken. Je schrijft ook mee aan scenario's voor toneelstukken. En hoe is het voor jou om nu zelf vereeuwigd te zijn met de pen?
Best wel vreemd. En ik heb heel vaak dat ik dan denk van, hé, heb ik dat gezegd? En dan, ja, dan moet ik toegeven dat ik dat gezegd heb. Dat het goed is opgeschreven. Maar dan ben ik blijkbaar weer in een andere mood of zo. En dan herken ik dat bijna niet. En dat heb ik ook wel met mensen die me aan dingen herinneren die ik vroeger gezegd heb. Dan denk ik van, oh ja, dat heb ik inderdaad gezegd.
Ja.
Dat, je hebt het minder in de hand, inderdaad. Maar ik kon natuurlijk wel dingetjes corrigeren. Dat moest wel natuurlijk.
Je hebt geen enorme slaande ruzie over gekregen.
Zeker niet, nee. Elsa was een erg prettige interviewster.
Dat is goed om te horen, maar ook, dat zie je ook in het verhaal zelf. Het loopt gewoon heel natuurlijk. Voor wat betreft mij als lezer komt het heel natuurlijk over. Alsof je erbij zit in de kamer.
Het zal door het eten komen, denk ik.
Oh, dat is het. Nou, gelukkig is een tijdschrift niet met geluiden erbij. Paul... viel het nou voor jou samen, het uit elkaar gaan met uw vrouw en het voor uzelf beginnen als klusser? Dat viel me op in het verhaal.
Ja, hoe bedoel je?
Nou, het leek net alsof omdat die relatie uitgaat en dat u denkt, ik ben mijn eigen baas weer. Dus op werkgebied ga ik dat ook doen.
Nee, ik had al snel gehouden een andere vriendin. En die vroeg mij op een gegeven moment, kan je voor mijn dochter een stapelbed maken, waar dat ze boven dan slaapt en eronder een bureautje de werk kan doen, de huiswerk kan doen. En dat deed ik. En dan komt er op een gegeven moment de buurvrouw langs en die zegt van, oh, dat ziet er goed uit. Kan je dit bij mij ook even een keer langskomen?
Ja, ja.
Nou, dat was het begin. En sindsdien heb ik constant werk gehad.
Dus het ging met mond-op-mond reclame.
Ja.
En nu was ineens heel popie.
Qua werk wel, ja.
Ja, qua werk. Ja. En later lees ik in het tijdschrift Moed dat u in Purmerend woont. En zelf het gevoel had dat u daar zat te verpieteren en weg te kwijnen. Vroeg me af, hoe zag dat eruit voor u?
Dat was op het moment dat mijn toenmalige vriendin overleden was. En ik in mijn eentje in dat grote huis zat van 135 vierkante meter. En dat in een stad waar ik eigenlijk geen binding mee had.
Ja.
Ik heb binding met Amsterdam. En heb toen besloten, ik moet hier weg.
Ja. En zo heeft u gedaan, want u woont nu weer lekker in Amsterdam.
Ik woon in het hart van Amsterdam.
Ja, op een prachtige locatie.
Ja, in de Pijp, aan de Amstel.
Ja, ik weet
het. Met uitzicht op de Amstel.
Ja, prachtige foto ook daar van die hijskraan. Waar geniet u nu het meeste van in uw leven?
Van mensen om me heen. En de contacten die ik heb.
Ja.
Ja.
Ja, dat is heel fijn. Bart, je had nog niet zo lang geleden heel lang een hond. Lady heette ze. En wat was het leven zonder hond in die korte periode waarin zij wegviel?
Het was vooral in huis kaal, vond ik. Een beetje spookachtig. Ik had ook meer vrijheid natuurlijk. Zeker op het laatst had ik best wel veel zorg, omdat ze ziek was. Maar ja, ik miste ontzettend natuurlijk. Dus, het grootste probleem was eigenlijk dat ik niet meer in slaap kwam. Ik kon niet meer in slaap komen.
Goh.
Dus hij had direct met Lady te maken en met de wandelingen. Ik had me eigenlijk verplicht om één keer per dag te wandelen, maar dat bleek dan toch niet genoeg.
Nee, dat werkt dan niet.
En je wordt aangesproken door mensen natuurlijk van, hey, waar is je hond? En dat is ook allemaal niet heel erg vrolijk.
Nee, zit je niet op te wachten. En je hebt nu een andere hond. Mag je haar alweer je tweede grote liefde noemen?
Jawel, ja, Guusje. Ja, zeker. Het is heel schattig, heel lief.
Nou, leuk. Je doet heel veel vrijwilligerswerk. Ik las dat je dat doet bij de meiboom. Nou ken ik dat niet. Dus ik vroeg me af, wat is dat voor een werk wat je daar doet?
Dat is met mensen met niet aangeboren hersenletsel. En help ik met schilderen. En probeer zoveel mogelijk wel ze vrij te laten in wat ze maken. Dus niet te veel te sturen. Maar daar is het altijd evenwicht in zoeken. Omdat soms je handen jeuken. Omdat je denkt van nee, zo maar. Nee, ga ervan uit wat zij willen maken. En dat kan ook. Dat is heel mooi eigenlijk wat ze maken.
Ja. Ja. En wat brengt het jou, dat werk?
Het brengt mij dat ik wordt geconfronteerd met een wereld die ik niet kende. Van mensen die vaak plotseling door een herseninfarct of door een ongeluk een totaal ander leven kregen. En dingen die je vanzelfsprekend vindt, die zijn dan niet zo vanzelfsprekend meer.
Ja. Ja. En je hebt, ondanks je kwetsbaarheid, heb je nu toch wel een redelijk stabiel leven, volgens mij. Heb je nog bepaalde wensen of plannen?
Zeker, altijd.
Ja, maar de dingen die realistisch zijn om te behalen.
Nou, ik ben begonnen met lesgeven aan buitenlanders. Mensen, niet-Nederlanders. Ja, dat vind ik erg leuk eigenlijk. Ik hou van taal en om te proberen om dat over te brengen. En je, ook daar weer kom je in aanraking met mensen die je normaal niet spreekt. Dus dat vind ik heel leuk.
Ja.
En verder zat ik gisteren naar een muziekdocumentaire te kijken. En dacht over de dijk. En ik dacht van, oh ja, dat is iets wat ik ook altijd wel had gewild. Dus ik hou van drummen. Dus misschien dat er ooit nog iets wat... maar ja, goed. Niet zo makkelijk, maar muziek maken lijkt me erg leuk.
Ja, zeker. Om even flink de boel in elkaar te slaan op zo'n drumstel.
Ja.
Ja, heerlijk. Oké, Terrence. Jij staat ook in de moed. En... Jij bent zelf schrijver ook en entertainer. Daar hadden we het net even over. Maar ik las dat jij al 3 of 4 verzamelbundels hebt uitgebracht. Zijn het verhalen of gedichten? Of...
Ja, ja, het beide? Zijn verhalen en gedichten.
Oh.
Meestal wanneer ik in het Nederlands schrijf, schrijf ik verhalen. In het Engels schrijf ik gedichten. Ik weet niet hoe dat gekomen is. Maar het ene leent zich voor mij meer dan het andere.
Ja. En doe je dat in eigen beheer of heb je een uitgeverij?
Ik heb geprobeerd met uitgeverij en op een gegeven moment kwam ik bij een uitgeverij waar je in eigen beheer boeken kunt uitgeven. ISBN-nummer, alles erop en eraan.
Ja.
Nou. En dat werkt heel goed.
Ja. En je bent entertainer. Wat doe je zo al?
Ja, wat
behalve
doe ik
mensen aan het lachen maken.
Ik maak ze ook wel eens aan het huilen. Als de presentator, gastheer, door bitch, hoe dat heet. Jij komt niet naar binnen, want je schoenen zijn te lelijk. Heerlijk om te doen. Maar ik heb vroeger ook wel eens als Cupido ondersteboven aan een trapeze gehangen in een luier. Dat soort dingen doe ik niet meer. Dat laat ik liever aan de jeugd over. Ik ben meestal de presentator, gast hier.
Ja. En hoe zet je daar je eigen ervaringen in dat entertainment?
Ik vind het heel leuk om mensen even uit hun evenwicht te brengen. Even op een andere manier naar dingen te laten kijken.
Ja.
En daar kan ik lekker mijn ei in kwijt. En ik kan ook heel vaak goed ruzietjes sussen. Als mensen willen vechten, nou, waarom wil je vechten? Is het niet fijner dan om samen een biertje te drinken in plaats van te vechten? Oh ja.
Oh. Dat is wel heel braaf, hè?
Ontzettend braaf.
Heb je niet veel meer zin in een lekkere matpartij?
Niet echt nodig. Nooit nodig gehad. Maar het is wel leuk als je mensen met een mesje ziet zwaaien en ze opeens gaan vragen waar het mesje is gebleven. En dan zit die in mijn hand.
Ja. Als het maar niet in je huip zit.
Nee. Nee, maar nee, had een paar jaar geleden gemogen, want toen was hij al stuk. Maar met mijn nieuwe heup, die wil ik heel houden.
Ja, en is je nieuwe heup naar jouw idee in orde?
Dat is fantastisch, ik kan het iedereen aanraden. Ik heb nu 2 nieuwe heupen, links en rechts. Ook als je geen nieuwe heup nodig hebt, doe, jongens. Je kan weer een koffie drinken bij de buurvrouw op 3 hoog, je eigen teennagels knippen. Dat is ja. Waanzinnig.
Goed, in de moed las ik... Het is nu echt een begrip aan het worden, in de moed las ik.
In de moed las ik, ja.
In een kort bestek in je leven ging bij jou je liefde uit. Je moeder overleed. Je zoon ging uit huis. Leek me een behoorlijke ondermijning van je stabiliteit. En
klopt.
Wat zou je iemand aanraden die dergelijke processen door elkaar meemaakt?
Dat is inderdaad zeg maar verschillende rouwprocessen door elkaar. In diezelfde paar weken was het, een tijdbestek van een paar weken. Ja, misschien 3 maanden of zo. Verloor ik ook een goede vriend van me. En ik moest als entertainer ergens werken om nog een oude schuld van moeder te kunnen aflossen. Dus dan sta je daar je doet maar en je gaat de deur uit. Ik heb een paar weken niks gedaan. Gewoon lekker een foetushouding in mijn naakje onder de deken. Maar op een gegeven moment toch, vandaag ga ik me scheren. Vandaag ga ik douchen. Vandaag ga ik mijn koffiezetapparaat schoonmaken. Hele kleine stapjes. En blijf naar buiten gaan. En blijf niet wachten tot mensen jou gaan bellen van waar blijf je nou? Stuur zelf een appje, ga zelf bellen. Klop bij de buren op het raam. Doe het gewoon.
Ja.
En gewoon doen.
Sterk. Zeker. Iets heel anders. Ik las dat je af en toe een ontregelende vraag stelt aan mensen... om ze even flink uit hun comfortzone te halen. Ik dacht, zou jij zo'n vraag aan Bart willen stellen?
Oké, ben je er klaar voor, Bart?
Ik had meer Janine in gedachten eigenlijk.
Nee, kan ik ook doen, hoor. Ik straks allemaal bij de naborrel straks.
Ik ben hier uitsluitend in functie.
Nou, Bart, daar komt hij. Ja, ik verzin even wat. Wat is jouw favoriete methode van scheren?
Nou, ik heb een baard, dus dat is op dit moment met een trimmertje. Lekker, dat is een heerlijk gevoel. Op een gegeven moment begint het toch een beetje te jeuken en zo. En dan heerlijk met die trimmer erover.
Oh,
springen
lekker,
al die grijze haartjes door de kamer.
Het
is heerlijk, man.
Ja. En als je dan een vriendin hebt klagen over de haartjes in de wasbak. Oh.
Ja, dat gaat verstoppen. Ja. Dat hebben we al gemerkt.
Maar, leuk om te weten.
Dan ga ik dit nu ook stoppen. Ik ga even iets vragen aan Paul. Paul, zou je iets van een paar regels willen voorlezen? Waar je ook in uw memoires aandacht aan heeft besteed.
Ja.
Een klein stukje hoor.
Oké, je zegt zelf maar wanneer je...
Ja, is goed.
Toen ik uit militaire dienst kwam, ben ik naar Nijrode gegaan. Daar was ik intern en de opleiding was 2 jaar. Ik heb daar een jaar gezeten en toen moest ik eraf. Ik moest namelijk trouwen. Wanda was mijn vriendin, mijn eerste. En ik was nog wel verlegen met meisjes. Ze werd zwanger van onze eerste zoon. En toen ging ik weg bij Nijrode om te gaan trouwen en te gaan werken.
Ja, dank u wel. Als u nou kijkt naar uw boek, of misschien naar Moed, welk persoon zou u nou graag willen dat uw boek gaat lezen?
Anna.
Oké.
Okay. Ja, ze is wel boven, maar misschien kom ik er nog een keer tegen.
Op een bankje met uw boek.
Ja, dat moet ik dan meenemen in de kist.
Ja, goed plan. Ja, zeker. Maar voorlopig nog maar even niet, hè?
Nee, hoeft nog niet.
Nee, oké. Bart, zou jij iets willen voorlezen? Waarmee je geworsteld hebt? Ook in 1 of 2 regels?
Waar ik mee geworsteld had, is de dingen die ik over mijn familie vertelde.
Mm.
En ja, er zitten ook wel pijnlijke dingen bij. Maar ik had ook wel bijvoorbeeld dat ik gewoon dacht van, ja, maar klopt dat nou wel? Ik zei bijvoorbeeld dat mijn vader geen geboren leraar was. Maar later dacht ik, ja, hij heeft in het volwassen onderwijs wel heel goed les kunnen geven. Dat ging, dat vond hij echt heel leuk ook. Dus ja, dat je pubers, dat je op een gegeven moment overspannen raakt omdat je elk jaar verveelde pubers voor je neus hebt, dat is best wel te begrijpen eigenlijk. Dus dat soort dingen komen dan boven.
Ja.
En ik vind het ook wel pijnlijk. Maar ik zoek even de tekst waar het nou had, waar het nou staat. ik kan het even niet vinden, Jenny.
Nee, oké.
Maar
ik snap het.
Het dingen over mijn familie vind ik moeilijk. Er is liefde bij ons thuis, dus alles is met goede bedoelingen gegaan, maar niet altijd helemaal goed.
Ja.
Misschien moet ik het daar belaten.
Ja, precies. Soms pakken goede bedoelingen niet helemaal goed uit.
Nee.
Nee. En Terrence, zou jij een stukje, een regel willen voorlezen waar je om gegniffeld hebt en vertellen wat je dat zo leuk aan vond?
Ik laat de naam van de dame in kwestie even weg, maar het stukje waar ik echt heel hard om heb zitten lachen toen ik het las, was: als mijn vriendin er is, ben ik iets eerder uit bed dan zij. Omdat iets eerder, dat scheelde een paar uur. Ik was er 8:30 uit voor mijn werk, want gewoon tijdens de lockdown kon ik gewoon boekhouding thuis doen. En zij zat nog wel eens tot 3 uur 's nachts, 4 uur 's nachts lekker te Netflix en kwam er 1 uur 's middags dan uit. En dan gingen we samen eten. Het was dan voor haar ontbijt, voor mij lunch. En dan zei ik, nou, ik ga weer verder aan het werk. Weer werk? Ik heb vanmorgen toch al gewerkt? Moet je nou weer? Ik moet nog even uitleggen waarom een 8-uurige werkdag een 8-uurige werkdag heet. Maar ik vond het erg grappig.
Oh,
en de opmerking van mijn zoon natuurlijk. Hè.
Ja.
Toen hij als klein jongetje, Ferdinand, kan jij je naam al zeggen bij Constatiebureau?
Oh, ja.
En hij zei, je naam.
Oh ja, ja, dat was een mooie grap die erin stond. Ik hoorde eindtune alweer, helaas.
Nu al?
Ja,
ik hoorde iemand fluiten. Ja,
voor kunnen gaan.
Dit is de eindtune.
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Elsa, Adriane, Paul, Bart, Terrence, Michiel en Beb.
When I see my baby, what do I see? Doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. All that I adore. No number nine love potion could make me love her more.
Volgende week kunt u luisteren naar Jan-Willem Verkerk en Renske Wolters. Zij vertellen over hun initiatief Tosti's voor Oekraïne. Mensen hier kopen tosti's en zij brengen ze op plekken waar aandacht en liefde meer dan nodig is. Zij bezoeken ook kampen waar ontheemde vrouwen en kinderen zitten die hun huizen in het oorlogsgebied ontvlucht zijn en brengen hen noodzakelijke spullen. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week weer om 14:00, ook op Radio Salto.
Talking everywhere you go. You're trying to give another man a helping hand. He will take your kindness for a week of span. Never do to others what they do to you. Try to find another way to make it through. What I say is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray. It's out of style. Get a step ahead, it takes 100 miles. An hour, what I take is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, you know that's out of style. Get a step ahead, it takes 100 miles. Now you try to give another man a help and a hand. He will take your kindness for a week of stand. Never do to others what they do to you. You better do it to them. You want and what you make. Everybody knows it's only what you take. An hour, what you see and what you hear. When it comes around again, it's not gonna be the same thing. Because you're gonna say yes and they're gonna say no. And then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand. You know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a week and stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it. It's gonna be some other kind of thing.
So you try to give another man a listen, a helping hand. He will take your kindness for a weaker stand. Never do to others what they do to you. I'm gonna try to do the best I can, baby, to sock it to you. You better try to give another man another kind of helping hand.